veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
En in het begin dacht ik, jeetje Elsbeth, waar begin je aan en wat is dit? En dit is niet wat ik voor ogen had. Maakt niet uit welke droom je hebt, maar ga een plan maken. Ga doelen stellen van hoe wil je dat bereiken en wat heb je daarvoor nodig? En als je dat gaat opschrijven, als je daarna gaat leven, dan maak je andere keuzes. Als je keuzes maakt en in actie gaat, dan is er heel veel te realiseren. En heb je vermogen en ga je het dan verspreiden? Of moet je nog beginnen? En begin dan met één ding waar je goed in wordt en dan kun je over naar de volgende. Er is een deadline aan dit leven. En als je dat weet, dan kun je ook bedenken van ja, wat wil ik? Als ik morgen doodga, heb ik dan alles gedaan wat ik zou willen doen?
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk op reis. Want we zijn nog steeds heerlijk op reis, nog steeds lekker aan het overwinteren. En het klinkt misschien een beetje decadent, maar ik ben op dit moment op vakantie binnen het overwinteren. We zitten even 2,5 week heerlijk op Bonaire, dus dit is ook de eerste podcast vanaf Bonaire en niet vanaf Curaçao. Waarschijnlijk ook de laatste. Ik weet niet of ik nog een andere gast hier ga spreken op het eiland. Maar we moesten de accommodatie uit op Curaçao. En toen dachten we, nou, dan is het net zo leuk om natuurlijk even bij de buren te gaan kijken op het eiland. De gast van deze week, die ken ik uit de vastgoedwereld in Nederland. Ze is veel bezig met financiële vrijheid. Ze heeft op het podium gestaan met niemand minder dan Michael Pilacik, bij veel luisteraars van deze podcast uiteraard bekend. Ze doet vrijwilligerswerk, ze is een echte levensgenieter, oprichter van vastgoedvrouwen.com en veel meer. Van harte welkom in Zo word je steenrijk op reis, Elsbeth Rispens.
Ja, nou hartstikke fijn. Dank je wel voor de uitnodiging.
Ja, superleuk.
En welkom op Bonaire. Heel mooi dat je de uitstap even hebt genomen natuurlijk om nu naar Bonaire te komen.
Ja, het is echt fantastisch. Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie hier wonen en hier heel lekker zitten. Daar wil ik zo meteen nog heel veel van weten.
Ja.
Ja, normaal gesproken zeg ik welkom, want dan ontvang ik gasten in mijn studio. In dit geval dank je wel dat jij mij hier thuis bij jullie op de bank in dit geweldige huis wil ontvangen. Super leuk. Laten we snel beginnen, want ik denk dat, je bent mega inspirerend voor mij en heel veel andere mensen. Dus super dat je ook in de podcast je verhaal wil delen.
Ja, dank je.
Ben jij steenrijk, Elsbeth?
Nou, kijk om je heen, hè? Dan zie je dat ik inderdaad gewoon een heel steenrijk mens ben. Ik ben gezond. Mijn dierbaren om me heen zijn gezond. Ik woon op een plek waar ik op dit moment heel prettig mijn leven leef. En het uitzicht op de zee, wat we nu dagelijks hebben, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En daar kan ik enorm van genieten. Na anderhalf jaar, want ik ben hier nu anderhalf jaar op Bonaire, ben ik daar nog steeds niet op uitgekeken.
Ik kan het me voorstellen. Ja, ik kan het me voorstellen.
Dus dat ben ik, ja.
En je hebt wat stenen, wat vastgoed. Daar komen we straks nog even op terug.
De vrijheid, hè, en dat is meer waar we nog op komen natuurlijk. De financiële vrijheid maakt ook dat je andere mogelijkheden benut. of de dingen doet die je graag wil doen, die komen dichterbij doordat je een passief inkomen hebt.
En dat je daarmee ook zo'n uitzicht en zo'n gevoel wat je hier hebt met zo'n uitzicht kan kopen?
Ja, ja.
Ja, want we hebben helaas geen beeld erbij, maar ik zal proberen het een beetje voor jullie te omschrijven. Het is een prachtige, lichte en ruime woning met een hele grote buitenwoonkamer. Hè,
ja,
een
patio. Leef je hier buiten.
Ja, je leeft hier natuurlijk
porch,
echt.
Wordt dat genoemd, inderdaad, overdekte porch.
Ja,
hebben
met zwembad en aan de voorzijde fantastisch uitzicht over zee.
Ja.
En aan de achterkant heerlijk in het groen.
Ja.
Dus eigenlijk gewoon als je boven op het dakterras staat, heb je gewoon 360 graden overal waar je kijkt.
Ja,
heerlijk uitzicht.
Ja, precies.
Eiland.
Precies, ja. Precies. En ik zal daarop inhaken, want ik schrijf heel veel op. En ook de doelen die ik stel. En ik was deze week een schrift weer aan het doorlezen. En dan had ik een doel opgeschreven, juli 2020. Dat ik graag een huis wilde met uitzicht op zee. Met een grote tafel met 8 stoelen eromheen en een zwembad. Nou, en als jij naar buiten kijkt, dan zie jij dat eigenlijk.
Ja, dan zie ik dat inderdaad. Dus dat, ja, ik vind dat altijd echt verbazingwekkend. En veel mensen die geloven niet echt in dat soort dingen, die vinden dat te spiritueel of te zweverig. Want dat is natuurlijk echt visualiseren, manifesteren, hoe je het wil noemen. Ja, super.
Ja, dus dat is heel bijzonder als je het dan weer leest, dat ik denk, wauw, echt, het is gebeurd. Ja.
Hey Elsbeth, misschien kan je wat vertellen van ik kan nu zien waar je nu zit, maar waar kom je vandaan? En wat heb je, je komt uit Friesland, ik heb ook Fries bloed. Wat heb je meegekregen in je jeugd en van je ouders over geld bijvoorbeeld?
Nou, mooie vraag. Ik ben inderdaad geboren in een klein dorpje in Friesland. Ik had mijn vader en moeder en 3 broers. Of 1 broer en 2 broertjes. En wij zijn eigenlijk opgevoed. Mijn ouders zijn beide in de oorlog. Hebben ze hun jeugd doorgebracht. Dus geld was toen natuurlijk was er niet. Ze hebben de opbouw weer meegemaakt. En wat mijn vader met name het belangrijkste vond, was dat je een diploma ging halen. Lang ging werken voor 1 baas. 40 jaar het liefst. En als je dan 65 was, dan kon je dan wel gaan genieten van je vrijheid. En dat is eigenlijk wat er overal wel doorspeelde. En dat je zo lang mogelijk naar school, je diploma halen. Geld was eigenlijk ook altijd wel een issue, want het leek al was er nooit genoeg. Mijn vader had op zich een goede baan bij de Frico in Waregem, waar ik vandaan kom. Dus we konden in die principe goed rondkomen. Maar geld was altijd wel een issue. Dus ik had in het begin ook wel het gevoel van, ik wil nooit een issue over geld. Geld is voor mij absoluut niet belangrijk. Het doet er niet toe. Nou, ik weet inmiddels dat geld er heel veel toe doet. Maar ik heb eigenlijk heel lang geleefd dat ik dacht, ja, weet je, ik wil geen zorgen om geld. Dus ik maak me er niet druk om. Dus dat was eigenlijk wel een beetje de mindset die ik had.
Maar hoe ben je dan tot het inzicht gekomen dat geld er eigenlijk wel degelijk toe doet?
Ja. Nou, dan ga je boeken lezen. Je wordt ouder. Hè, van ik ben de zorgen ingegaan. Ik heb een gehandicapt broertje. Heeft het syndroom van Down. En daar zorgde ik eigenlijk altijd voor. En zorgen, dat past heel prima bij mij. Andere mensen helpen. En jezelf wat wegcijferen. En er altijd zijn voor anderen. Ik ben verpleegkundige geworden. Op verschillende terreinen in de gezondheidszorg heb ik gewerkt als verpleegkundige. En daar was ik ook heel gelukkig en werd ik heel blij van, om van betekenis te zijn voor anderen. Dat is nog steeds een kernwaarde van mij, dat vind ik nog steeds belangrijk. Maar er kwam op een gegeven moment Michael Pilarczyk als eerste op mijn pad. Die had het over van leef je mooiste leven en over mindset. En toen dacht ik, En dat ging ik eens lezen en zo rolde ik eigenlijk van het een in het ander van, ja, wie ben ik echt? Dat was bijvoorbeeld een zin die mij enorm raakte, dat ik dacht, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik? En leef ik mijn mooiste leven? Nou, dan ga je boeken lezen, dus dan ga je daarover nadenken. En eigenlijk gelijktijdig kwam vastgoed op mijn pad, dankzij Robin, mijn partner, die daarin geïnteresseerd was. En we zijn eigenlijk samen op die reis gegaan. We hebben, zijn naar een cursus gegaan. En als eerste dacht ik, ik zal daar weinig van snappen. Ik ben verpleegkundige, ik kom uit de zorg. Huizen en geld, nou, dat stond heel ver van mij weg. Maar toen ik bij die cursus was, toen dacht ik, ik snap het. Snap ik het echt? Van, is dit het? Dus dat vond ik wel een openbaring, dat ik dacht, daar zijn eigenlijk beide zaadjes geplant.
Oké, en over welk jaartal hebben we het dan nu ongeveer? Hoeveel jaar geleden is dit?
Dat is 2015. 2014, 2015 is het begonnen. Dus dat is nu 7 jaar. Hè? Dan.
Ook een mooie tijd denk ik weer om met vastgoed te beginnen. Hè? Een beetje aan het einde van de crisis. Maar ja, zeker in vergelijking met de huidige huizenprijzen natuurlijk een heel mooi moment. En de boek van Michael Pilacic, was je die toevallig tegengekomen? Heb je die van iemand gekregen die hier al mee bezig was?
Ja, weet je, dat weet ik eigenlijk niet eens meer precies. Hoe komt dat op je pad? Hè? Ik vind wel vaker als je iets leest bijvoorbeeld, dan springt er soms één zin uit een boek dat je denkt, oh ja, die is bestemd voor mij, daar moet ik iets mee. Dus ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe ik bij Michael Pilacic terecht kwam, maar wel van het Leef je mooiste leven en het programma wat hij toen had, Design Your Own Life, wat je op internet gewoon kon volgen online. Daar ben ik toen mee gestart. En dat heeft mij eigenlijk enorm geholpen in het hele reis die ik tot nu toe heb gedaan.
En leef je op dit moment voor jezelf je mooiste leven?
Ja, ik leef echt mijn mooiste leven. En ik ben ook enorm dankbaar dat het gewoon allemaal op mijn pad is gekomen en dat ik dat heb opgepakt. Want dat zijn ook keuzes die je dan maakt. Hè, van, ik leef mijn mooiste leven op dit moment.
Hey, jullie zijn in, dan maken we even een klein sprongetje eigenlijk al naar Bonaire. We gaan straks nog wat uitgebreider in op het financiële vrijheidstuk en het vastgoed beleggen. Maar 30 september 2020 zijn jullie volgens mij in het vliegtuig gestapt. En jullie, dan heb ik het over jou, je man en dochter. Een van de jongste dochter. Die hele, want het was natuurlijk midden in de coronatijd. Heeft corona er bijvoorbeeld nog voor gezorgd dat die stap juist makkelijker was, omdat die sneller ging? Of maakte dat het juist moeilijker?
Nou, het is een heel mooi proces geweest. Wij waren in de jaartallen, die vergeet je dan, maar 10 dagen op vakantie op Bonaire. Dat was 2019. En toen was ik met Robin hier samen 10 dagen. En het voelde zo goed, Bonaire. En de taal is voor mij ook wel belangrijk. Het is Nederlandstalig, dus dat was erg prettig. En ik zat op een bankje ijskoten eten en toen kwam in één keer, dat was eigenlijk wel iets wat steeds, van later als wij groot zijn gaan we overwinteren. Nou, het was januari, heerlijk weer en ik was eigenlijk wel klaar een beetje met de winters in Nederland. Dus ik denk, ja, fantastisch, wanneer zijn we groot? Wanneer gaan we overwinteren? Nou, dus toen dacht ik, ja, dat doen we volgend jaar. We gaan gewoon. Ik moet zorgen dat dan de jongste dochter was nog thuis, dat ik met school iets regel. Ik had al gezien dat hier op Bonaire het Nederlandse systeem hetzelfde is als in Nederland de school. Dus uitgezocht van hoe het hier met school zat. Ik heb mijn jongste dochter gevraagd, wil je wel een tijdje dan op Bonaire naar school? En Robin natuurlijk zo van, zullen we dat gewoon gaan doen? En dan gaan we gewoon 2 maanden of zo, gaan we gewoon proefwonen op Bonaire. Ja. Maar gewoon, hoe is het dan om te overwinteren? Dus zo is dat gegaan. Januari, februari hebben we geproefwoond op Bonaire. Ja. Toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En Robin is eigenlijk, heeft zijn sabbatical genomen. En de jongste dochter is naar school gegaan. En februari, dus dat was eigenlijk net eind februari, zijn we teruggegaan naar Nederland. En dat was net voor de uitbraak van de corona. En toen hadden we beide, eigenlijk alle drie wel, van dat we zeiden, ja, wauw, wat hebben we een fantastische tijd gehad. En het leven is een stuk relaxter. Ook een beetje 20 jaar terug in de tijd. Wat gewoon, ja, wat mij wel past qua levensritme en stijl. Dus toen kwamen we terug. Toen hadden we natuurlijk corona.
Ja, wat heel even voor de mensen die daar geen beeld bij hebben. En ik denk dat heel veel mensen dat wel interessant vinden. In welk opzicht is het leven hier nou echt anders dan in Nederland? Hoe uitzicht dat?
Ja. Dat ziet, hangt er een beetje vanaf natuurlijk als je hier woont en werkt. Of zoals wij begonnen in januari, februari, of, ja, januari, februari, dat ik vrijwilligerswerk deed. Er werd nog gestopt voor een zebra. Een meter van tevoren zeg maar, stond de auto al stil. Hè, van mensen lieten je voor, iedereen zei hallo. Hè. Het is net een dorp natuurlijk, ik kom ook uit een dorp. Dat vind ik eigenlijk wel heel prettig om tegen iedereen goedemorgen of goedemiddag te zeggen. Een mooi gebruik hier vind ik ook, van dat iedereen op maandag elkaar een hele goede week wenst. Hè, bon simang. En dan denk ik, ja, dat is toch heel fijn. Ik vind mensen hier heel vriendelijk. Hè. Er is nog tijd voor elkaar. Dat viel mij gelijk al op. Als je een afspraak maakt in Nederland, had ik soms met vriendinnen al dat wij de agendas naast elkaar moesten leggen. En dan was het, over 3 maanden konden we een keer even een wijntje drinken. Nou, de eerste keer dat ik hier met mensen afsprak, toen zeiden ze, nou, kun je morgen? Toen dacht ik, morgen?
Morgen.
Ja. Van, dus het levensritme, de vriendelijkheid van de mensen. Altijd schijnt de zon. We hebben ook wel regen, dat heb je nu ook meegemaakt, Martijn, dat het regent. Maar eigenlijk altijd schijnt de zon. Het is 12 uur licht, hè, 12 uur donker. Dus dat is ook dat is voorspelbaar. Is ook heel prettig. Hè? Dus dat.
Dus eigenlijk een beetje samengevat is het leven hier simpeler, in de goede zin. En wat overzichtelijker misschien ook. En dat is ook mijn ervaring hier, maar ook op Curaçao inderdaad, dat mensen hun agenda's eigenlijk gewoon vrij leeg hebben. En dat er daardoor juist heel veel ruimte is voor spontane, last minute, gezellige dingen. In plaats van in Nederland, waar je natuurlijk heel erg een schema aan het afwerken bent. En je weet 's ochtends of aan het begin van de week, weet je eigenlijk al precies hoe je hele week eruit gaat zien. En sommige mensen vinden dat fijn, maar voor heel veel mensen kan dat ook heel erg benauwend zijn. En die willen toch wel graag iets meer avontuur of spanning. Hè? Dat je juist niet weet als je 's ochtends wakker wordt hoe die dag eruit ziet. En dat je gewoon gaat doen waar je zin in hebt. En als het mooi weer is, ga je naar buiten. En als het niet mooi, Oké. Interessant. En ik vond het ook leuk, want ik heb je jongste dochter vroeg ik dan ook van, hè, vond je het niet moeilijk bijvoorbeeld om je vrienden en zo in Nederland achter te laten? Want ik vond het wel mooi dat zij bijvoorbeeld zei van, ja, maar weet je, ik was toch aan het eind van mijn middelbare school en anders dan was het een jaar later of zo geweest, maar dan was toch iedereen een andere kant op gegaan.
Nou ja, het is een fantastische levenservaring wat je kind ook mee kan geven. En zij was natuurlijk 15, dus zij moest echt wel zeggen ja of nee, want anders hadden we het ook niet gedaan. Ze moest wel mee. Het is fantastisch om het eilandleven te ervaren. En dit pak je haar niet meer af. En heel fijn. En voor de andere twee kinderen die natuurlijk, want daar kwamen we inderdaad ook wel op. De andere twee kinderen lieten we achter, zoals men het zei, in Nederland. Die hebben een mooi vakantieplekje waar ze naartoe kunnen. Dus dan vragen ze, nou, wanneer, of dan vraag ik nu van wanneer kom je weer? Van dan kunnen we een ticket boeken en dan kunnen ze hier weer naartoe.
Ja, ik had natuurlijk toen we hier van het weekend bij jullie waren daarover wat gedeeld op Instagram. En toen schreef je zo mij nog van, nou, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet een tikkeltje jaloers ben dat jij daar nu zit. Ik heb met hem trouwens ook al een hele leuke podcast opgenomen nog voordat ik naar Curaçao ging. Dus die komt binnenkort komt er ook aan. Superleuk gesprek. Ja. En nu, hoe kijken jullie maar verder? Hebben jullie een plan? Of is het er gewoon echt, nou ja, zoals het leven hier op de eilanden, echt van dag tot dag?
Ja, nou dat is mooi. Ik ben begonnen eigenlijk met het genieten van het behalen van mijn doel. Dat ik dacht, jee, wat kan je wat? En dat het gewoon lukt. En wat ik net zei van die tafel bijvoorbeeld met die 8 stoelen, dat je een plan hebt en je maakt eigenlijk een doel. Je hebt een doel en iets wat je echt gewoon heel graag wil. Je maakt een doel en je gaat plannen en je gaat in actie. En het is niet zo dat het een rechte weg was. Er zijn een paar flinke hobbels. Voordat we hier naartoe gingen, zijn een paar flinke hobbels geweest.
Ja.
De zaak van Robin zou al overgenomen worden. Van dat ging toen niet door. Dus toen viel alles eigenlijk even helemaal stil. Zo van, ja, gaan we dan wel of gaan we niet? Dus dat, dan ga je weer om tafel plan bijstellen. Wanneer gaan we dan? En toen hebben we met elkaar ook besloten, ja, we gaan. Dus dan is het oké, dan boek ik nu een ticket, zei ik. Dus ik heb gelijk een ticket geboekt. Ik zei, dan staat dat in ieder geval maar vast. We boeken een ticket. En dan ga je alles in gang zetten. En dat betekende wel dat, dat wij nog, hebben we 25, 26 jaar getrouwd, dat wij weer een afstandsrelatie hadden, 6 weken op, 6 weken af, van dat Robin dan naar Nederland ging en dat ik hier bleef. En in het begin dacht ik, jeetje Elsbeth, waar begin je aan en wat is dit? En dit is niet wat ik voor ogen had. Maar toch heeft het mij ook en Robin en ook mijn dochter zoveel weer gebracht, omdat ik met mijn dochter samen hier was. Ja, fantastisch als je ziet wat dat, hoe onze relatie dat beïnvloedt dan ook weer. Maar ook dat ik dan weer als een blije puber, dan dacht ik, oh, morgen komt hij met het vliegtuig. En dan was ik gewoon zo'n blije puber weer. Toen dacht ik, ja, wat heerlijk toch als je 26 jaar getrouwd bent en je hebt weer vlinders in je buik. Nou. Van jezelfde, van dezelfde man. Hè? Dus dat is wel, dat vond ik fijn. En dat je heel veel kan zelf ook kan regelen en heel sterk bent eigenlijk, ook alleen. Dus dat mooie ervaring. Ik ben heel blij dat we nu met z'n drieën in ieder geval wel compleet zijn. Want dat hoeft voor mij niet jaren te duren. Maar ik ben wel heel blij dat we dat gewoon wel hebben meegemaakt.
Ja, lijkt mij echt super dat je dat inderdaad ook die ervaring als gezin hebt. En niet alleen als ouders, maar in dit geval ook dan met de jongste dochter. Wie weet, haken de andere kinderen vroeg of laat ook nog aan?
En hoe bedoel je met aanhaken?
Nou, dat die misschien toch ook denken van, er zijn nog een aantal slaapkamers in het huis volgens mij. Of?
Ja, precies, precies. Nee, nou weet je, het fijne is, en dat geef je dan als ouders ook wel mee, dat ze hun eigen leven ook hebben en die ook in kunnen vullen. En dat we er altijd voor hun zijn, dat ze altijd hier terecht kunnen. Als er wat is, dan vliegen we hen. Op het eerste beste vliegtuig kunnen we terugstappen. Dat is het voordeel ook van Bonaire, dat er een rechtstreekse vlucht is. Dus als er iets is, dan kan ik ook direct naar Nederland of zij kunnen deze kant op komen. En het mooie vind ik ook, doordat wij deze stap gezet hebben, onze oudste dochter is meer de huismus, zeg maar. Die vindt het heerlijk, die woont samen en die heeft dat prima naar de zin. Maar die zit nu in Australië, die heeft 2 weken terug besloten van, was een vriendin, die was alleen, zou die doorreizen naar Australië. En die zei, ja, eigenlijk wil ik niet zo graag alleen reizen. Nou, zei Rosanne, zal ik dan komen? En dan gaan we 6 weken. En dat heeft ze gewoon op een gegeven moment ook, dat plan is opgevat. Ze is gelijk in actie gegaan, gekeken naar een werkvergunning, de ticket geboekt, met een vriend overlegd, zo van, wat gaan we, hè, vind je het goed? En die is gewoon gegaan, die zit nu in Australië. Nou, dat vind ik wel heel mooi om te zien, dat wij inderdaad ook die vrijheid laten zien, zeg maar, of doen. Krijgen zij dat ook mee en kunnen zij ook daardoor hun eigen leven, nemen ze misschien andere stappen dan als wij gewoon in Gorredijk waren blijven wonen, zeg maar. Waar ook niks mee mis mee is, iedereen moet doen waar hij zelf heel gelukkig van wordt. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien.
Ja, en je laat wel echt gewoon echt zien dat de wereld groter is dan Gorredijk.
Gorredijk.
Ja. En of ze dan inderdaad uiteindelijk er zelf voor kiezen om daar te blijven of de wereld willen ontdekken, dat is uiteindelijk aan hun. Ja. Hey, ik krijg nu ik op Curaçao gezeten heb een tijdje en nu ik op Bonaire ben van veel mensen de vraag van ja, wat is leuker, wat is beter, Curaçao of Bonaire? Nou ja, jij kent allebei ook een beetje. Je was een tijdje geleden, een paar weken terug nog op Curaçao, gezellig aangeschoven met Robin bij ons bij de vrijdagmiddagbol daar. Voor mensen die nog op geen van beide geweest zijn, hoe zou jij dat verschil zeg maar omschrijven tussen de twee?
Nou, er is echt inderdaad een verschil. Ik vergelijk het altijd met de Waddeneilanden. Je houdt van Vlieland of van Terschelling. En meestal niet van beide. En dat vind ik eigenlijk, Bonaire is Vlieland en Curaçao is Terschelling. Of de dorp en de stad. Bonaire is het dorp en Curaçao is de stad. Er is veel meer reuring op Curaçao. Je hebt veel meer keuze uit strandjes, restaurantjes. Er is qua winkels is meer aanbod. Het eiland is groter natuurlijk, dus je kan wat meer kilometers rijden. Je staat ook in de file op Curaçao. Dus ik moest echt weer wennen dat ik dacht, jee, ik sta in de file. En dat op Curaçao. Er zijn veel meer mensen. Dus dat zijn eigenlijk de ver... Hè? Bonaire is het dorp, het is rustiger. Alhoewel het nu na de corona eigenlijk wel ontzettend druk is met toeristen. Maar er is heel veel natuur, het rustige leven, een paar winkeltjes, aantal restaurants. Vlieland, Schelling, dorp, stad, dat is eigenlijk het grootste verschil.
Ja, ik moet zeggen dat ik vind het hier heerlijk, lekker rustig. Ik denk niet dat ik een van de twee... Het is gewoon heel anders. Het is echt niet te vergelijken. Het is maar net waar je van houdt of waar je naar op zoek bent. Ik denk inderdaad dat Curaçao heel levendig is en een bepaald type toeristen ook aantrekt. Hier zijn natuurlijk veel meer mensen die er voor de natuur en de rust komen en het duiken en kiten. Net zoals Nicole en Stijn van Follow Your Wind hier ook geweest zijn. Dus inderdaad, wat dat betreft is het moeilijk te vergelijken en allebei erg fijn. Ja. Ja, en jullie zeiden wel dat het inwoneraantal de laatste 10 jaar verdubbeld is van 10.000 naar 20.000. En dat verwacht wordt dat er nog 4.000-5.000 de komende paar jaar bijkomen.
Ja, het verdubbelt en ik denk dat het zelfs naar de 30.000 gaat. Dat heeft eigenlijk de corona natuurlijk ook wel gedaan. Bonaire, Curaçao en Aruba waren eigenlijk altijd open voor Nederland. Hè. Je kon hier op vakantie naartoe. Dat heeft ook gemaakt, als we dan weer even terugkeren naar het vastgoed, dat ik op een gegeven moment van iemand hoorde die zei, ja, dan kwamen er ook wat mensen van die in vastgoed zaten op vakantie. En die dachten, Bonaire ook interessant of Curaçao. Dus die kochten op een gegeven moment ook, gingen ook hier kopen. Ik weet dat mensen uit Amerika ook meer zijn gaan investeren op Bonaire. Dat deden ze eigenlijk al eerder dan de Nederlanders, had ik het idee. Maar Bonaire was op een gegeven moment erg in trek. Niet alleen de vakantiegangen, maar ook alle huizen. Je moet je voorstellen, toen wij hier kwamen 2 jaar geleden, toen stonden grote woningen meestal 1 jaar of 3 te koop. En dan werden die huizen verhuurd aan de mensen die hier woonden. Of tijdelijk, hè, van de marechaussee is hier, wonen mensen tijdelijk 3 jaar, krijgen ze dan een contract. Dus die mensen zochten allemaal woningen. Nou, dat was eigenlijk volop aanbod. En in maart, dat is dan, we zijn in september gekomen, ja, maart 2021. Nou, toen, ik weet niet wat er dan precies gebeurd is, maar in 1 keer werd het ene naar het andere huis verkocht. En dan krijg je ook een beetje de fear of missing out, zei de makelaar. Van dan begint iedereen, hè, van die denkt, oh ja, straks mis ik de boot, mis ik het huis. Dus eigenlijk staat er nu bijna niks meer te koop. En wat er te koop staat, is niet altijd even goed. Maar er is enorm veel geïnvesteerd op Bonaire, waardoor ook de huizenprijzen omhoog zijn gegaan. Het bieden wordt hier nu ook aangeprezen door een makelaar, terwijl je anders nog kon onderhandelen. Dus dat trekt ook natuurlijk veel meer mensen hier. En er kan nog heel veel bijgebouwd. Er wordt ook veel bijgebouwd. Dus ik denk dat we wel richting de 30.000 gaan met alles bij elkaar.
Oké, interessant. Ja, nou ja, goed, dit soort mooie plekken. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daar of willen wonen, of dat het interessant is om daar te investeren. Wat heb je tot nu toe van je tijd op Bonaire geleerd? Behalve dat je echt aan het genieten was van het feit dat je je visualisatie gerealiseerd had en dat de dagen hier een stuk rustiger en anders zijn dan in Nederland, waar we het net over hadden. Maar welke inzichten heb je hier opgedaan tot nu toe?
Nou, dat je altijd zelf meeneemt, waar je ook bent. Ja. Dus dat is een belangrijk punt voor anderen die ook denken van, nou ja, ik wil iets anders, van je neemt altijd jezelf mee. Ik heb ook gezien dat ik hier heel goed pas, me hier ook heel thuis voel. En dat mensen van Bonaire ook zeiden van, je bent net al, ben je hier altijd al geweest. Dus ik weet niet of dat een beetje met Fries is en Bonaire, dat, hè, met het taalpapiamento natuurlijk en het Fries, dat ik snap hoe het werkt of hoe het zit. En ik ben natuurlijk heel druk bezig geweest, toch het stukje van betekenis zijn ook voor het eiland. In de COVID-pandemie heb ik gewerkt bij de publieke gezondheidszorg. Dus dan krijg je ook echt wel veel meer van het eiland mee. Dus ik ben nu niet meer een vakantieganger, maar een inwoner van Bonaire. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel, heel fijn. En ja, het relaxte. Je neemt jezelf mee, relaxed, je blijft leren. Komen weer nieuwe uitdagingen, weer nieuwe doelen, weer nieuwe kansen. Dat blijft, dat maakt eigenlijk niet uit waar je zit. En ik heb eigenlijk meer dat ik mij, dat ik elke dag wel gewoon heel dankbaar ben dat ik dit gewoon meemaak. Dat dit echt is, dat ik hier ben en dat ik dat meemaak en dat ik hier woon.
Ja, moet je jezelf af en toe nog even knijpen?
Ja, ja, af en toe wel, ja.
Zeker. Ja, ik kan me voorstellen. Hey, ja, want je bent dus eigenlijk nou ja, van verpleegkundige naar financieel vrij en op Bonaire gegaan. Dat klinkt als een mooie titel van een boek of een film. Ja, mega inspirerend. En ik denk dat dat ook echt al aangeeft dat... Laten we het daar eens even over hebben, over nou ja, financiële vrijheid, waar zowel jij en ik veel mee bezig zijn. En wat je natuurlijk tegenwoordig steeds meer, gelukkig denk ik, tegenkomt. Is financiële vrijheid bijvoorbeeld, is dat voor iedereen die nu zit te luisteren haalbaar? En voor wie eventueel wel en voor wie niet? Hoe doe je dat?
Ja. Nou ja, het is voor iedereen haalbaar. Je moet er wel wat voor doen. En dat is denk ik het belangrijkste, de keuzes die je maakt, de actie die je onderneemt. En je kan een boek lezen, je kan dingen visualiseren, dat je denkt, nou, ik wil iets. Ja, er moet ook iets gebeuren. Het moet een verlangen zijn van iets wat je heel graag wil. Dus als je het verlangen hebt van, ik wil heel veel geld, ik denk niet dat het dan naar je toe komt. Maar als je zegt van, ik zou ontzettend graag op een tropisch eiland willen wonen, of je hebt een droom die je graag wil realiseren. Hè, want dat hoeft niet altijd op een tropisch eiland te zijn. Maar ik hoorde ook van iemand die wilde graag, die heeft een woning waar ze met haar gezin woont, wat gewoon alles eigenlijk waar zij blij van wordt, in die woning zit. Want ze zei, ik hoef verder niet naar een tropisch eiland of zo. Dus ik wil gewoon een mooie woning waar ik alles heb en dat kan delen met mijn familie. Prima, weet je. Maakt niet uit welke droom je hebt, maar ga een plan maken. Ga doelen stellen van hoe wil je dat bereiken en wat heb je daarvoor nodig. En als je dat gaat opschrijven, als je daarna gaat leven, dan maak je andere keuzes. Als je keuzes maakt en in actie gaat, dan is er heel veel te realiseren.
Oké, dus als jij alleen dit uitzicht en die tafel met 8 stoelen had gevisualiseerd, maar verder niks had gedaan, geen plan had gemaakt, geen doelen had gesteld, dan zaten wij hier nu niet.
Ja, dan hadden we waarschijnlijk nog in Gorredijk, denk ik, aan tafel gezeten.
Misschien wel een lange tafel met 8 stoelen, maar dan niet met dit uitzicht, ja. Hey, en er zijn natuurlijk meerdere manieren om financiële vrijheid dan te behalen. Wat is jouw definitie trouwens van financiële vrijheid? Dat we daar een beetje duidelijkheid over hebben. Waar hebben we het dan, over?
Ja, van hoe groot zijn die bedragen dan? Hè? Wat is financieel vrij?
Ja.
Maar goed, dat is eigenlijk is dat ik hoorde laatst van Tibor. Heb ik leuk, ik weet niet of je dat nou in een podcast of zo heeft genoemd. Maar jij bepaalt eigenlijk je eigen vrijheidsgetal. Hè? En is dat 2000 euro per maand? Is dat 3000 of 4000? Dat hangt ook af van je levensstandaard. Wat wil je? Hè? Wat heb je nodig? Dus financiële vrijheid is dat getal wat je overhoudt, waarvan jij jouw leven kan leven en dat je alle rekening kan betalen. En dan krijg je nog, dat is nog een leuke, is het dan passief? Of is dat actief? Hè? Van als je iets doet waar je heel blij van wordt. Want ik vind dat meer de financiële vrijheid. Ik denk dat ieder mens, ik heb dat ook sterk, dat ik graag van betekenis wil zijn voor een ander. Daar hoeft niet altijd geld tegenover te staan. Maar ik ben er ook wel achter gekomen dat als je te veel inderdaad alleen maar met anderen bezig bent, vergeet je jezelf, waardoor je op een gegeven moment ook niet meer kan geven. Dus dat zijn wel afwegingen voor jezelf van in financiële vrijheid. Wil je dat passief? Wil je daar iets voor doen? Hoeveel tijd wil je dan daaraan besteden? Dus eigenlijk is het begrip, vind ik, meer dan zeggen van nou ja, het is 2000 netto in de maand. Maar daar hangt dan bij, wil je dat passief? Wil je actief iets doen? Hoeveel uur wil je werken? Wat heb je nodig? Dus eigenlijk is hij breder.
Ja, precies. Maar we hebben het dus wel over een bedrag en hoe hoog dat is wat er binnenkomt elke maand. Dus niet een miljoen op de bank hebben staan. Dat is niet jouw definitie in ieder geval van financiële vrijheid.
Nee, het is makkelijk natuurlijk. Geld is makkelijk als je het hebt en op de bank. Niet te veel op de bank, maar wat gespreid. Maar daar zouden we het ook nog over hebben van over spreiding. Maar nee, ik denk dat het maandelijks inkomen waar jij je rekeningen en alles van kan betalen.
Ja, je zei net zelf al, hè, het is wel leuk en fijn als je dat met iets doet ook wat je leuk vindt. Nou, voor jou, voor jullie is, en voor mij ook, vastgoed beleggen een heel erg mooi middel gebleken om dat doel te behalen. Omdat dat natuurlijk die maandelijkse cashflow geeft en wel uiteindelijk passief is. In het begin absoluut niet, daar weet je alles van. Daar gaat echt wel veel tijd en energie zitten in vastgoed. Maar als dat niet als werk voelt, dan is dat ook prima. Maar vastgoed beleggen is misschien niet voor iedereen. Heb je verder nog andere tips voor mensen hoe je bijvoorbeeld financiële vrijheid zou kunnen bereiken? Of zeg jij inderdaad wel van nou, als je financieel vrij wil worden, dan zou ik toch echt wel naar dat vastgoed beleggen gaan kijken?
Nee, ik heb wel gezien en ook ontzettend veel leuke mensen ontmoet. Je hebt al gezegd, hè, Nicole en Stijn, Janneke met de financieel vrije vrouw. Er waren nog meerdere mensen, Edwin Schaafsma heb je ook in je reis gehad, die op andere manieren ook financieel vrij zijn geworden. Dus dat je niet alleen vastgoed, maar ook crypto's, aandelen, bedrijven, een goed bedrijf, lopend bedrijf opbouwen en verkopen. Er zijn meerdere mogelijkheden. Vastgoed vind ik zelf, maar dat heeft te maken dat ik dat nu al lang doe. Ik ben daar, eigenlijk voel ik me daar wel meer nu een expert in. Hè, ik hoor de laatste tijd heel veel mensen van je moet spreiden. Hè, van in die vraag krijg ik dan ook wel eens via de socials van heb je voor mij iemand die alles weet? Kun je me iemand aanbevelen? Maar toen heb ik, als ik daar dan over nadenk, dan denk ik, ja, het is heel iets anders. Vastgoed of crypto of aandelen, het zijn hele andere beleggingsvormen. En ik doe waar ik goed in ben en ik hou die focus eigenlijk ook. Maar dus mensen die dit luisteren, die hebben een keus. Waar ben jij goed in? Of waar ben je nieuwsgierig naar? Wat zou je willen leren? Ik denk dat dat een belangrijk is.
Ja, precies. Dus in eerste instantie is denk ik ook gewoon kijken van wat wil je zelf, wat kan je oriënteren? En dan kom je weer bij dat plan en een keuze maken daarin en daar dan volledig voor gaan? Of?
Ja, ik denk dat je sowieso focus moet hebben. Hè. Ik vind alles leuk. Dus ik ben in het begin ook 100.000 dingen. En dat deed ik ook, had energie voor 100. Dus dat ging prima. Maar ik merkte wel dat dan alles een beetje half is. En als je één ding goed doet, dan word je daar, als je dat vaker doet, dan word je op een gegeven moment daar heel goed in. En dan word je daar expert in. En dan snap je hoe het zit. En dan weet je ook je risico's. Want als je het over vastgoed hebben, waar ik dan het meeste van weet, ja, er zitten ook risico's aan investeren in vastgoed. En ook in deze tijd waar we nu 2022 alweer, zitten. Ja, daar zitten wel risico's aan. Dus je moet goed weten wat je doet.
Wat zijn dan een aantal van die risico's die jij op dit moment die jij ziet? En wat zouden mensen daar tegen kunnen doen?
Nou, weet je, het is 2013, hè, van dat was eigenlijk weer de opgang na de crisis. En meestal heb je ook de seizoenen. De economische cyclus bestaat eigenlijk ook uit seizoenen. En de seizoenen kunnen we, de lente en de zomer, de herfst en de winter. En eigenlijk is 2013 was de lente. Hè, de zomer was echt een hele goede tijd om vastgoed aan te kopen. Toen zaten we in een goede cyclus. Ik heb geen glazen bol natuurlijk, dus ik weet niet precies, zitten we nu in de herfst of in de winter? Maar we weten wel dat we, er wordt veel gesproken over inflatie, dat de prijzen gaan zakken, dat de rente omhoog gaat. Hè, dus het is onstabiel. Er is nu oorlog in Oekraïne. Ik weet niet in hoeverre dat invloed gaat hebben. Maar dat er een tijd weer komt, dat die cyclus, hè, we zitten nu al 10 jaar in de cyclus, dat is lang eigenlijk, 7 of 8 jaar zie je meestal van die cyclussen. Dat zitten we nu 10 jaar zitten we in. Dus je ziet, je kan nu eigenlijk al wel dat je denkt, ja, het gaat een keer de andere kant op. Nu dacht ik dat ook met corona, nu gaat het gebeuren. Toen gebeurde het ook niet, toen ging het sky high. Dus weet je, je weet het niet, hè, want ik ben ook geen voorspeller van... Maar dat maakt wel dat ik, en dat heb ik eigenlijk ongeacht van wat er aankomt, wel altijd de risico's goed inschatten van wat staat er te gebeuren. Dus zorg bijvoorbeeld ook ervoor dat je eigen LTV niet te hoog hebt. Hè? Dat je ten opzichte van de woning of de waarde van de woning.
Ja, voor de mensen die nieuw zijn in de vastgoedwereld, LTV, dat staat voor...
Loan to value.
Ja, dus dat is eigenlijk het percentage schuld wat je hebt op een woning. Even een kleine ondertiteling.
Ja, super. Ja, hartstikke goed. Dankjewel, Martijn. Dat is ook beroepsdeformatie heet dat op een gegeven moment. Hè? Van precies al die termen die voorbij komen. Maar die risico's kun je natuurlijk wel allemaal in kaart brengen en zorgen dat je, hè, als je kijkt naar die crisis in 2008, want ik vind altijd, ik leer heel veel van het verleden. Als je verdiept in het verleden, dan kun je eigenlijk al stappen maken in je toekomst. Dus kijk in het verleden wat er gebeurd is in 2008, 2013, in die periode zijn de banken op een gegeven moment ook bij mensen die in vastgoed belegden gekomen. Van, je moet nu afbetalen of je moet mij een som aflossen, hè, van een behoorlijke som. Het moet opnieuw getaxeerd worden en dan gaan we het allemaal even weer aanpassen. Nou, dat zijn dingen wat je nu, hè, dat ik denk, oh, zou dat weer gaan gebeuren? Van wat is inderdaad het percentage schuld wat je hebt uitstaan? Kun je dat dragen als nu de bank komt en die zegt, oké, we gaan die woning opnieuw taxeren, hè, en de waarde zakt. Ze willen het geld terug of een gedeelte van het geld terug. Heb ik dat dan? He, dus daar kun je wel goed in spreiden dat je inderdaad kijkt van... ga ik mij tot de nek in de schulden steken? Of tot 50% of 40% of 60%? En hou ik iets achter de hand voor het geval dat?
Ja, ik vind het zelf een hele lastige. En ook ik heb geen glazen bol, maar ik probeer er natuurlijk wel voor mezelf en ook voor onze cursisten bij Vrijheid Vastgoed over na te denken van, ja, welke kant zou het op kunnen gaan. En ik ben inderdaad ook wel een fan van kijken naar het verleden, want over het algemeen herhaalt de geschiedenis zich gewoon. En ik geloof dat Elmer Hoogvorst dat altijd heel mooi zegt van, als we één ding geleerd hebben van het verleden, is dat we nooit wat leren van het verleden of zo. Dus aan de andere kant is dit natuurlijk wel weer een unieke situatie waar we nu in zitten, met heel veel dingen die nog nooit gespeeld hebben. Denk bijvoorbeeld aan corona. Er is weer oorlog heel dicht bij Europa op dit moment. Er is letterlijk nog nooit zoveel geld geweest in de wereld als op dit moment. Banken, de vorige crisis, ik heb wel geluiden gehoord dat ze eigenlijk achteraf vonden dat ze te veel paniekvoetbal hebben gespeeld. Waardoor er echt miljarden aan vastgoed gewoon verdampt zijn. En zij ook hele grote verliezen gemaakt hebben. Dus ik weet niet of zij, als zo'n situatie zich weer voor zal doen, misschien hetzelfde zouden handelen. Maar ja, het is sowieso een mega interessante tijd natuurlijk waar we ons in bevinden. Niet altijd even makkelijk en even leuk, maar ik ben erg benieuwd welke kant het op zou gaan. Ook met de rente aan de ene kant om de inflatie te drukken, moet die eigenlijk omhoog. Aan de andere kant kan die niet omhoog, zou je zeggen, want dan gaan banken, bedrijven, overheden omvallen. En hoe gek het ook klinkt, de bedrijven en overheden die mega schulden aangegaan zijn de laatste jaren, hebben profijt van de inflatie, hè, want daarmee wordt ook hun schuld minder waard, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Hoe sta jij dan in, ook dat je zei van, ja goed, doe waar je goed in bent en wat je snapt. Want als er één ding is natuurlijk in deze tijd wat je hoort, dan is het spreiden. Ben je het daarmee eens of zeg je onzin of een beetje, maar blijf vooral doen wat je goed kan. In jouw geval vastgoed.
Nou, als iedereen riep op een gegeven moment van spreiden, dan dacht ik, ja, goed. Dat is inderdaad een goed punt. Ik moet ook gaan spreiden. Dus ga mij verdiepen in crypto. Ik heb de cursus van Financieel Vrije Vrouwen gevolgd, die alles inderdaad uitlegt hoe het werkt. En ik merk dat mijn passie en interesse daar eigenlijk veel minder ligt. Dat ik daar heel veel moeite voor moet doen om dat te snappen en de risico's in te schatten. En dat maakt dat ik eigenlijk toch elke keer weer op mijn vastgoed terecht kom. Voordeel is dat ik verhuisd ben naar Bonaire, dat ik hier woon en dat ik zie wat hier gebeurt. Dus dat is wel interessant om dan daar in vastgoed ook. Ik ben natuurlijk ook al bezig hier in vastgoed, want dat is iets wat je dan niet kan laten. Dus ik heb voor mezelf nu eigenlijk wel de afweging gemaakt. Ik ga niet in al die andere beleggingen nu verdiepen, omdat ik hier op Bonaire nog wel een paar kansen, ook al wordt dat hier is het ook steeds wordt het wat ingewikkelder. Ik denk dat je, als je begint met investeren, kies dan voor één ding. Dat je niet direct in alles gaat verdiepen, maar word goed in één ding. En wat Elmer eigenlijk, want ik heb inderdaad ook die webinar met Elmer gezien, dat hij ook, van dan zit ook nog verschil in, heb je vermogen en ga je het dan verspreiden? Of moet je nog beginnen? En begin dan met één ding waar je goed in wordt en dan kun je over naar de volgende.
Ja, leuk dat je het zegt. En zo heb ik dat zelf ook gedaan. Ik had in eerste instantie helemaal niks en heb dat toen wat opgebouwd met vastgoed. Toen kwam corona, toen dacht ik, oké, eerst had ik niks, dan kan je het ook niet verliezen. Nu heb ik er wat, dan wil je het niet kwijtraken. Dus toen ben ik ook wel gaan spreiden in andere assets, goud, zilver, crypto, noem het maar op. Maar ik merk wel eigenlijk dat hoe meer ik ben gaan spreiden, hoe meer enthousiast ik blijf over vastgoed en daar toch bij terug blijf komen. En dat is toch echt wel van alle investeringen die ik tot nu toe, je weet niet hoe de cryptomarkt zich nog gaat ontwikkelen, maar het is tot nu toe ook wel mijn meest rendabele investering gebleken.
Ja, ik heb een heel leuk interview als je op elsbetrispens.nl met mijn moeder staat. Een kort filmpje, die is 90. En als je dan even een kijkje in het verleden neemt van met huizenprijzen van in de tijd dat mijn moeder jong was, wat een huis kostte en wat ze waarvoor ze huurde. En als je nu ziet wat de huizenprijzen nu doen, dan denk ik, ja, als je dan naar het verleden kijkt, dan is er echt vastgoed wel een hele stabiele investering.
Ja, zeker. En ik verwacht ook, ondanks dat mensen zeggen dan de huizenprijzen zijn hoog. Ik zeg nee, de huizenprijzen zijn niet hoog. Ons geld is veel minder waard. Dat is heel wat anders. Maar ja, dat blijft zo dat mensen een huis nodig hebben de komende decennia om in te wonen. Tenminste, ik zie nog geen andere alternatieven. Dus wat dat betreft zal vastgoed ook de komende jaren natuurlijk nog gewoon in vraag, heel veel vraag daarnaar blijven. En leuk zijn, ja. En dan heb je het eigenlijk over, dat hadden we ook nog we hebben even een voorbespreking gedaan waar we het over zouden hebben natuurlijk, over het verschil tussen het doel en middel. Worden die naar jouw mening wel eens door elkaar gehaald of niet goed begrepen door mensen? Als je bijvoorbeeld als doel hebt financieel vrij worden en op Bonaire wonen en vastgoed, is daar dan een middel in?
Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat je doel eigenlijk, en dat is eigenlijk wat ik dan van Michael Pilar zie natuurlijk, je verlangen en echt je diepste verlangen, zeg maar, dat wordt waarheid als je dat echt heel graag wil. En dan is de financiën is een middel om dat doel te bereiken. Maar het begint echt met een keuze van jezelf. Wat wil ik? Hoe wil ik mijn mooiste leven leven? Hoe ziet dat eruit? Dus het begint met een passie, met iets wat je heel graag wil.
Ja, en dat is misschien een mooi bruggetje ook naar mindset. Dat hoor je natuurlijk ook altijd. Heel erg belangrijk om die doelen te behalen. Michael Pilacic is iemand die daar ook natuurlijk gigantisch op focust. En jij zei tegen mij van de doe maar gewoon mindset en de geld mindset. En dat je laatst naar Boer zoekt vrouw zat te kijken en dat je eigenlijk daar vond of de conclusie was dat mensen heel erg onzeker zijn. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, ik vind het zo zonde, want ieder mens is uniek. En echt, mens, je bent fantastisch hoe je bent. En iedereen is gelukkig anders, maar... Na het kijken inderdaad viel het me op dat, nou, onzeker, ik ben onzeker, ik doe er niet toe, ja, wie ben ik eigenlijk? Nou, dat zijn allemaal vraagstukken natuurlijk die ik zelf ook ben tegengekomen en waar ik zelf een antwoord op heb kunnen vinden. En ik gun dat eigenlijk iedereen ook, van tuurlijk, je doet er toe, je bent een uniek mens. En jouw leven is een leven en jij kan ook jouw mooiste leven leven. En als je dan Michael Pilacic of Tony Robbins, want nu we dat dichter bij Amerika zitten, ik wil nog heel graag met Tony Robbins een bak koffie drinken. En dus dat zeg ik nu ook, hè, want dat roep ik dan op een gegeven moment. Dus het is misschien ook goed om het hier te roepen.
Ja, ik weet niet hoe goed zijn Nederlands is en of hij al naar de podcast over je steenrijk luistert. Maar je kan het altijd proberen. Ja, stuur het maar het universum in. Ja.
Daarom, stuur het universum in. Maar ik denk als je daarmee begint, hè, dus mindset is dat wat je denkt. Ik zou het boek er nog bij pakken, maar die geef ik je nog even door. Dan kun je dat linkje eronder zetten van het laatste boek wat Michael Pilacic heeft geschreven. Wat je denkt, die ben je. En dat is eigenlijk, als je dat leest, dan denk ik, ja, als je daar jezelf meer in gaat verdiepen, wie wil ik zijn, hoe wil ik zijn, wie ben ik eigenlijk, en je zo gaat gedragen, dan gaan mensen je op een gegeven moment ook zo benaderen. Dus het is heel veel van hoe jij jezelf neerzet, zo zien anderen jou ook.
Ja, mooi. Hey, over Michael Pilacic en anderen gesproken, kan je nog een aantal mensen noemen voor de luisteraars die jou geïnspireerd hebben of nog steeds inspireren? Misschien mogen bekende mensen zijn zoals Michael Pilacic of Tony Robbins, maar misschien ook minder bekende mensen, je jongste dochter, ik noem maar wat.
Ja, dat is mooi dat je het zegt, want dat hoeven niet altijd bekende zijn van jezelf bekende. Mijn kinderen bijvoorbeeld zijn prachtige spiegels. Ik heb 3 fantastische kinderen, ieder met hun eigen persoonlijkheid en unieke mensen. En alle 3 spiegelen ze mij op een andere manier. Leer ik ook van hun. En dat geef ik ook graag ouders mee. Kijk ook naar wat je kind jou vertelt. Al hoe klein ze zijn, ze vertellen jou ook iets. En als je daarvoor open staat, het is fantastisch wat je allemaal terugkrijgt.
Ja, nee, ik vind het echt super mooi dat je dat zegt. Want de meeste volwassenen, de meeste ouders, die hebben natuurlijk het idee dat zij vooral hun kinderen moeten leren. En dat is in veel opzichten ook zo. En ik hoop dan vooral ook... door daden en niet door woord. Hè? Want kinderen kijken vooral wat je doet, niet zozeer wat je zegt. Hè? Want je kan van alles zeggen, maar ja, als je iets doet wat daar niet in overeenkomt, dan... Maar inderdaad, ik denk dat wij als volwassenen of ouders, en dat merk ik nu zelf ook inderdaad, vooral heel veel ook van onze kinderen kunnen leren. Maar dan moet je wel daarvoor openstaan en goed naar kijken en luisteren. En ja, mooi dat je dat zo ziet.
Ja. En daar, hè, bij ook mijn moeder, dan denk ik gelukkig, ze leeft nog, ze is 90. En dan denk ik, ja, ik ben ontzettend trots op mijn moeder. Als je ziet wat hij in die 90 jaar, moet je kijken wat er gebeurd is. Hè, van tussen wat zij inderdaad haar leven, maar ook waar zij mij enorm in gestimuleerd heeft en gemotiveerd eigenlijk, is het zelfstandige leven. Ze vindt het heel lastig dat ik hier op Bonaire zit, maar ze zegt, ik snap jou wel, ik ben altijd vastgehouden. Mijn moeder dan, hè, van die moest altijd eigenlijk zorgen voor haar ouders, voor haar jongere broers moesten er altijd zijn. En nog, hè, ze heeft nog 2 broers die leven, daar moet ze er ook nog voor zijn. En dat is eigenlijk wel een rode draad door het leven van mijn moeder. Maar daardoor heeft ze mij eigenlijk losgelaten. Zo, jij moet gaan. Jij moet je eigen leven leven. En nou, daar ben ik haar natuurlijk nog altijd dankbaar voor. Want dat heeft ook wel gemaakt dat ik hier nu zit en mijn eigen leven leef. Dus mijn moeder is ook wel een grote inspiratiebron voor mij en mijn kinderen. En mijn man natuurlijk, Robin. Wat ik heel mooi vind aan ons leven samen is dat we altijd respect voor elkaar hebben. Elkaar ook kansen geven. Hè, van toen Robin zijn bedrijf wilde starten, ben ik met hem meegegaan. Toen we op een gegeven moment de droom hadden van naar het buitenland, toen was hij voor mij iets groter dan die voor Robin. Maar toen zei hij, weet je, jij bent toen met mij meegegaan, ik ga nu met jou mee. En dan denk ik, dat vind ik zoiets fantastisch, dat je met respect eigenlijk elkaar behandelt, maar ook elkaar de kansen geeft of het elkaar gunt. Dus dat de spiegel, de mooie dingen, de minder mooie dingen die je samen deelt natuurlijk, de pittige discussies. We zijn beide anders, hè? We zitten heel anders in het leven, maar daardoor veel discussie. En als je dat met respect naar elkaar doet, ja, we zijn beide enorm gegroeid daarin. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor.
Nou, mooi om te horen dat je vooral dan die inspiratie vindt in je eigen kinderen, je partner, je moeder. Ik denk dat de mensen die dichtbij je staan, dat de grootste inspiratiebronnen inderdaad zijn. Je hoort vaak de bekende namen zoals Tony Robbins of Robert Kiyosaki. Maar dit is natuurlijk...
Het is fijn dat hij een boek schrijft wat je kan lezen. En die bevestigen een aantal dingen van wat je heel dichtbij hebt, wat je niet altijd ziet. Hè? Want dat is gewoon, het leven gaat gewoon ook door. En je hebt het druk. En vooral als je kleine kinderen hebt, bijvoorbeeld, dan is het leven soms heel erg druk. En je komt niet aan je eigen dingen toe. Dus je ziet het niet altijd. Maar het is heel fijn dat deze mensen een boek hebben geschreven waar bepaalde uitspraken in staan, waar bepaalde dingen in staan, dat je gaat nadenken, hey, hoe zit dat, hoe is dat voor mij? Maar dat je die vraag dan ook aan je partner kan stellen. Hey, ik heb nu dat boek gelezen, hoe zit dat eigenlijk voor jou? Wat wil jij?
Ja, dus het is fijn om dat boek te hebben en die kennis als een soort van inspiratie te gebruiken en dan vervolgens samen met jouw omgeving te bepalen van wat kunnen wij hiermee of wat kunnen wij hiervan toepassen in ons leven, zo?
Ja, precies. Dat is heel belangrijk. En dan nog een andere inspiratiebron. Want nu ik hier op Bonaire woon en ik ben inderdaad 2 weken terug een lang weekend op Curaçao geweest. Waar ik Janneke weer heerlijk in levende lijven heb mogen ontmoeten. Wat superleuk was om te zien. Maar wat ik daar zo fantastisch vond en ook de Nicole en Stijn, Selma heb ik hier ontmoet. Dat zijn allemaal mensen die op reis zijn, die een onderneming hebben, die jong zijn, ondernemend zijn, die het leven anders willen leven dan wat wij inderdaad van onze ouders hebben geleerd. En dat inspireert mij ook wel enorm, dat ik denk, wow, er is nog zoveel eigenlijk wat je kan doen. Hè, en als je ziet al die wegen, de travelers, familie. Je hebt ook de podcast van Rinkje. Dan denk ik, ja, die mensen die volg ik nu op Insta. En dan denk ik, wauw, fantastisch. Je maakt gewoon keuzes. Je doet wat je graag wil doen. En dat het mogelijk is als je maar wilt. Dus die mensen die hier allemaal, die ik hier ontmoet heb, die ik op Curaçao ontmoet heb. En die inspireren mij ook dan weer enorm.
Ja, tof om te horen. Dat geldt voor mij ook inderdaad. Daar krijg je weer heel veel energie van. En weer nieuwe ideeën en inzichten. En ook wel zoiets van, hey, ik ben niet gek. Ik ben niet alleen. Want dat voelt soms wel zo in Nederland, waar het merendeel toch een ander leven leidt. Maar ja, het kan echt gewoon. En er zijn al mensen die het doen. En kijk misschien hoe zij het doen. Ja, leuk bruggetje naar wat je op LinkedIn hebt staan. Hè? Op naar het leven van je dromen. Waar wacht je nog op? Want ja, waar wachten de meeste mensen op? Hè? Als je weet dat het kan en je ziet die voorbeelden op Instagram of je luistert naar deze podcast met Elsbeth. Jij bent gewoon het levende voorbeeld ook dat het wat er mogelijk is. Waar wachten de mensen op?
Ja, dat ze het zeker weten. En dus je weet het nooit zeker. En ik had gisteren ook nog een mooi gesprek. Van ja, ik heb een passie en ik zou dat wel willen doen. Maar ik heb nog geen geld. Of ik heb nu een andere baan. Of ik heb geen tijd. Of ik kan... Of ik kan mijn ouders leven nog. Hè, wat ik inderdaad, dat ik hier nu zit. Mijn kinderen, twee daarvan wonen in Nederland. Mijn moeder is 90, is oud. Ik heb een broertje. Mijn schoonvader. Er zijn altijd redenen om het niet te doen. Omdat er een ander is die iets van jou verwacht. Dus er zijn altijd redenen. Belemmerende overtuigingen of redenen van die je zelf beperkt, zeg maar, om echt te gaan. En als je dat aan de kant zegt van wat wil ik echt? Je hebt maar één leven, hè? En dat is ook een belangrijke zin die Michael, die bij mij ook steeds van, er is een deadline aan dit leven. En als je dat weet, dan kun je ook bedenken van ja, wat wil ik? Als ik morgen doodga, heb ik dan alles gedaan wat ik zou willen doen? En als je die vraag dan met ja kan beantwoorden, dan denk ik, dan is het goed. En het is ook goed om even stil te staan, wat ik regelmatig doe van, als ik nou morgen dood ga, heb ik spijt van iets? Of zou ik dan iets anders gaan doen? En als ik dan denk, nee, het is goed zoals het is, dan denk ik dat je goed bezig bent. Dus durf ook voor jezelf te kiezen, want dat is dan ook een ding, durf voor jezelf te kiezen. En ga kijken hoe die belemmerende overtuigingen of hetgene wat niet kan. Ja, ga kijken of dat echt zo is. En start before you're ready.
Start before you're ready. Ja, supermooi, Elsbeth. Ja, ik denk eigenlijk dat we geen mooiere afsluiting van deze podcast kunnen hebben dan dit.
Ja.
Hè, gewoon doen.
Ja, doen.
Super bedankt voor je tijd en voor je inzichten. Als er mensen zijn die meer over jou willen weten je hebt ook geloof ik wat boekentips die je nog geeft, waar kunnen mensen meer informatie vinden?
Nou, op mijn site kun je elsbethrispens.nl, daar staat gewoon eigenlijk wel, daar staan wat vlogs en blogs op, daar staan inspirerende boeken op die je kan lezen, hè? Of ja, je kan ze niet lezen, ik beveel ze aan en dan kun je ze zelf kopen. Vlogs, blogs lezen en je kan mij volgen op LinkedIn of Insta als je dat interessant vindt, op Facebook laten we connecten en wacht niet langer, maar ga op naar jouw mooiste leven, dus op naar het leven van je dromen.
Ja, op naar jouw mooiste leven, dat is wat wij bedoelen ook met hoe jij steenrijk kan worden, dus ga ervoor, het is echt mogelijk. Elsbeth, nogmaals bedankt, superleuk om ook te zien hoe jullie hier jullie droomleven, jullie mooiste leven echt. Jullie weer heel erg bedankt voor het luisteren. Wie weet kom jij over een paar jaar zelf wel bij mij te gast in de podcast. Als jij een mooi verhaal voor jezelf hebt gecreëerd, dat hopen we van harte. Tot de volgende! Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.